Hey, wat leuk dat je luistert naar de Antistress Podcast. Vandaag heb ik weer een hele leuke gast en dit keer is dat Demi Ophey. Welkom, Demi.
Dankjewel, Petra. Superleuk dat ik te gast mag zijn.
Ja, natuurlijk is het leuk als je jezelf eventjes voorstelt, zodat de luisteraars ook weten wie jij nou eigenlijk bent.
Ik ben Demi Ophey en wij kennen elkaar van de basisschool. Het is eigenlijk heel grappig. We kwamen elkaar tegen laatst op Instagram. En ja, we hebben elkaar al heel lang niet gezien en heel lang niet gesproken. Maar ja, ik ben Demi. Ik heb nu 6 jaar mijn eigen coachingspraktijk, waar ik dus vrouwen help om met hun gedachten, ja, over eten onder andere, over hun zelfbeeld en emotie eten om te gaan. Zodat ze weer volledig gelukkig worden met zichzelf, zichzelf accepteren en weer liefde voor hun leven krijgen. En wat kan ik over mezelf vertellen? Ik heb ADHD, maar over het algemeen heb ik daar weinig last meer van, omdat ik heel veel aan mezelf gewerkt heb. Ik heb zelf 8 jaar lang ook een eetstoornis gehad. Dat was eigenlijk een copingsmechanisme om met trauma's om te gaan. Ja, verder, ik woon in Eindhoven. Ik ben aan het trainen voor een marathon. Ik hou van sport. Ik ben vaak energiek en ik kan nog heel veel vertellen, maar ik denk dat dit wel is. En ik ben een boek aan het schrijven.
Ja, een hele mooie omschrijving ook natuurlijk. En zoals je zelf al aangaf, je werkt ook gewoon vanuit je eigen ervaring. Dat neem je ook mee in je praktijk en dat is natuurlijk super mooi.
Ja, inderdaad, eigen ervaring in combinatie met opleiding, maar uiteindelijk is het ook, zeg maar. Ik denk dat het toch wel heel anders is als dat je ervaringsdeskundige bent. Want dan voelen die cliënten zich ook meer begrepen. Dat is in ieder geval wat ik vaak terugkrijg en wat ik zelf ook vaak ervaar. Dan voelen cliënten zich veel meer begrepen, ja, omdat je het echt zelf ervaren hebt. En dan, ja, dan kan iedereen ook gewoon makkelijker open en eerlijk zijn.
Ja, helemaal mee eens. Dan heb je echt de combinatie tussen een achtergrond, wat je evengoed wel geleerd hebt uit boeken, maar je eigen ervaring maakt dat je het ook echt begrijpt wat iemand doormaakt.
Precies.
Ja, natuurlijk heb je zelf ook van alles meegemaakt in je leven, ook onder andere natuurlijk op de basisschool waar wij samen op gezeten hebben. Zou je daar eens wat meer over willen vertellen?
Nou, ik moet wel even zeggen, de basisschool is wel al heel lang geleden. Dus ik denk dat we ook aan stukjes van mijn geheugen op de basisschool, dat dat een beetje verwaterd is, zeg maar. Ik weet wel nog dat op de basisschool. Dat ik wel heel erg iemand was die altijd zich wilde laten zien. Ik wilde altijd, ja, iedereen wilde gezien worden. Ik had dat heel erg. Ik was echt een aandachttrekker. Als iemand tegen mij zei van, oh, dat durf je niet, dan moest ik bewijzen dat ik dat kon. Ik wilde mezelf altijd echt bewijzen. En ik kon mezelf ook echt heel erg laten opnaaien. En dan weet je wel hoe dat gaat op de basisschool. Hè? Dan wordt er een groepje gevormd en dan gaan ze voor de grap jou pesten. Maar ja, dat is niet leuk natuurlijk als je dan een dag buitengesloten wordt. En uiteindelijk, ja, je voel je afgewezen. En er gebeuren later vaker dingen, zoals op een middelbare school. Ben ik gepest geworden? Nou, ben je afgewezen, buitengesloten? Door mijn ouders, niet bewust, hè, met goede intenties, hebben ze me afgewezen aan mijn emoties. Meer omdat mijn vader bijvoorbeeld. Die heeft vroeger natuurlijk geleerd van huilen is zwak, stel je niet aan. Nou, dat wilde hij ons ook leren. En mijn moeder die was altijd van, veeg je tranen maar weg, stop maar met huilen, kom hier een knuffel. Goed bedoeld, maar eigenlijk daarmee wees ze me super erg af met mijn emoties. En het stukje afwijzing is wel echt een patroon geweest in mijn leven. Ja, en ik kan hier nog heel lang over door blijven vertellen, maar is wel echt een patroon geweest in mijn leven, waardoor ik me echt nu nog steeds afgewezen kan voelen. Het is wel een stuk minder, omdat ik er heel veel aan gewerkt heb. Maar ik denk dat vanuit daar ook onder andere mijn eetstoornis en allemaal kopingsmechanismen zijn ontstaan. En dat ik mezelf ben gaan afwijzen. Dus.
Ja, je zei net al die eetstoornis. Hoe lang heb je daar echt last van gehad?
Nou, in ieder geval dat ik bewust daarvan ben dat ik er echt last van heb gehad. Is dat ik echt wel 8 jaar een eetstoornis heb gehad. Nou ja, en ik zeg eigenlijk altijd binge eating disorder. Dat betekent dus alleen maar eetbuien zonder te compenseren. Maar eigenlijk is het bulimia wat ik heb gehad. Want ik heb fases gehad ook dat ik overmatig sportte. Of dat ik bijvoorbeeld laxeermiddelen gebruikte om te compenseren of niks at. En ja, ook fases die weer overeenkomen met anorexia. Omdat het heel erg een beetje samenvalt. Maar ik denk dat het ongeveer begonnen is toen ik op de middelbare school extreem buitengesloten werd. Toen was ik een jaar of 13. Toen is het begonnen en ik heb heel vaak gedacht dat ik dacht, oh, ik ben al heel ver gekomen. Ik heb al mijn eetstoornis zo wat overwonnen, maar dan was dat nog steeds niet helemaal zo. Totdat ik uiteindelijk echt ervaarde dat ik dacht, oké, nu heb ik echt mijn eetstoornis overwonnen en ik zal nooit meer teruggaan. Maar het is natuurlijk een heel proces geweest, maar sommige periodes had ik er dan iets minder last van, maar sommige periodes was dat weer veel erger. Maar ik denk 8 jaar ongeveer.
Het was wel een hele tijd inderdaad. En is die periode ook het moment geweest dat je geïnspireerd raakte om ondernemer te worden op dat vlak? Of is dat pas later gekomen?
Nou, wel op. Moet ik even denken. Ik was, zeg maar, eerst deed ik iets totaal anders. Toen ik ongeveer 17 was, kwam ik, 16, 17, kwam ik in aanraking met de sportschool. Nou ja, eigenlijk niet helemaal vanuit de juiste intentie. Ik wilde afvallen, ik wilde calorieën verbranden, ik moest alles compenseren. Toen werd ik heel erg obsessief met sporten. Om natuurlijk dat eten te compenseren, om me een beetje goed te voelen erover. En toen, ja, toen kwam ik in één keer terecht bij dat ik ook een sportopleiding ging doen, gewichtsconsulentenopleiding. En toen ik 21 was, ben ik eigenlijk een beetje erin gerold dat ik echt als ondernemer aan de slag ging. Ik ben nu 27, dus is inmiddels 6 jaar geleden. En op het begin begon ik vooral met mensen helpen met voeding en sport. Dus vooral bijvoorbeeld afvallen en daar doelen in behalen. Maar uiteindelijk, omdat ik heel erg open werd over mijn eetstoornis en over de eetbuien die ik had, merkte ik dat er steeds meer mensen naar mij toe kwamen die dat ook hadden en die daar ook vanaf wilden komen. En toen is het eigenlijk een beetje vanzelf zo gegaan dat ik in één keer mensen ging helpen met de eetbuien. Zonder dat ik specifiek naar buiten bracht dat ik die mensen hielp.
Ja, dat is wel een hele mooie manier eigenlijk, dat je dan eigenlijk iets wat in je verleden gebeurd is langzaam dan inrolt, inderdaad in het stukje sport, dan wel nog vanuit de andere kant, maar dat je het dan toch hebt kunnen omzetten naar een hele positieve kant waarin je anderen juist helpt om daarmee om te kunnen gaan.
Ja, precies.
En als je terugkijkt op natuurlijk de hele periode die je nu al doorlopen hebt, en je zou één ding mogen benoemen waar je echt super trots op bent, wat zou dat dan zijn?
Nou, ik ga niet kiezen, denk ik. Even denken. Als ik eventjes terugkijk op de eetstoornis. Nou, ik denk het belangrijkste, en dat is ook meteen eigenlijk een tip, dat ik eigenlijk meer dichter bij mezelf ben gaan staan. En meer mezelf gaan uitspreken, ondanks de mening van anderen. En dat ik eigenlijk ook gewoon ben gaan doen wat eigenlijk mijn gevoel zei dat ik moest doen. Ben gaan leven naar mijn eigen waarden eigenlijk. Ondanks dat die van iedereen om me heen totaal anders waren. En ondanks dat iedereen om me heen zei dat ik het niet moest doen, dat ik dat toch gewoon gedaan heb. En dat ik gewoon letterlijk scheid had wat iedereen om me heen daarvan vond. En waardoor ik dus oprecht meer vrijheid ervaarde, meer rust in mijn hoofd. En dit is ook zeker wel een belangrijke factor geweest in het overwinnen van onder andere mijn eetstoornis, het stoppen met roken en ja, nog al die andere dingen.
Dat was wel inderdaad echt een hele mooie om dan zo weer naar jezelf te komen. Maar natuurlijk heeft dat ook zijn weg gehad. En als ik dan kijk natuurlijk naar mezelf, ik heb ook een pestverleden. En vooral in het begin van het ondernemerschap merk je dan toch dat je onbewust toch weer afgeleid wordt door de mening van anderen. Of je ziet iets bij iemand waardoor je onzeker wordt. Heb jij ook van die ervaringen gehad toen je net begon?
Als ondernemer bedoel je?
Ja.
Of, toen ik net begon als ondernemer, wacht, ik moet heel even denken wat je precies vroeg. Je vroeg volgens mij dat mensen meningen hebben over het ondernemerschap en dat je dan daardoor beïnvloed wordt, zeg maar. Dat.
Ja, en ook bang zijn voor de mening van anderen, wat ze misschien wel kunnen denken van je.
Sowieso. Nou, ik denk op heel veel vlakken dat ik dat wel heb gehad, maar ja, ik durfde op het begin niet alles te delen. Want ik denk mensen gaan daar wel iets van vinden. En zo hoort het misschien niet. En wat als. Nou, ik was echt. Je zou het nu bijna misschien niet geloven. Want ik post echt alles. En ik film. En het interesseert me niet hoe ik eruit zie. En hoe ik erbij loop. Maar op het begin moest iedere video zeker 20 of 30 keer. Misschien minimaal opnieuw. Omdat ik het niet goed genoeg vond. En wat als iemand zou zien dat ik stotter. Of wat dan ook. Of wat als iemand er iets van zou vinden. Wat ik nu ga zeggen, of als ik mijn mening ga uitspreken. Zeker. Ik denk dat bijna iedereen dat wel.
Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Ook kan het natuurlijk wel zo zijn dat natuurlijk ons verleden dat wel een beetje versterkt heeft.
Zeker, omdat we natuurlijk afwijzing willen vermijden. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, ik was wel iemand die in het begin al meteen video's durfde te maken. Maar wat je wel heel duidelijk zag, is dat ik mijn enthousiasme echt in toom hield. Ik was echt introvert geworden in plaats van extrovert, wat ik van nature ben. Dus dat zag je ook meteen terug. En op een gegeven moment merkte ik ook van, ik heb het idee dat ik naar iemand anders aan het kijken ben in plaats van mezelf. Dus daarin heb ik wel steeds meer ook de weg afgelegd van wie ben ik, wat wil ik. En door middel van de opleiding ademcoaching kwam ik natuurlijk nog bij het laatste restje pestverleden wat in het lichaam zat opgeslagen energetisch. Dus mentaal was het helemaal opgelost. Maar het zat daar toch nog een beetje vast. Ja, toen ik dat helemaal heb kunnen loslaten door die ademcoaching, wat ik deed in de opleiding natuurlijk, is het eigenlijk helemaal losgekomen en durf ik alles van mezelf te laten zien. Heb ik gewoon echt, om het gewoon weg te zeggen, scheid aan wat iemand van mij vindt.
Goed. Want ja, vroeger dan was je daar juist heel erg mee bezig omdat je niet afgewezen wilde worden, of toch?
Ja, daar was ik heel erg mee bezig. Ik ben mezelf echt onzichtbaar gaan maken op de basisschool. Ik werd natuurlijk zowel verbaal als fysiek getreiterd. Dus er werd ook echt geschopt, geslagen, dat soort dingen. Dus ja, daar ga je jezelf echt onzichtbaar maken. Want hoe onzichtbaarder jij bent, hoe minder jij opvalt.
Op de basisschool al.
Ja.
Echt?
Ja.
Bizar dat ik dat gewoon helemaal niet. Ik kan me dat gewoon helemaal niet herinneren. Het is gewoon zo lang geleden. Maar ja, zelf. Ja, jij. Je weet natuurlijk
Ja.
alles wat er bij jou gebeurd is. Dat is natuurlijk. Blijf je natuurlijk heel lang bij.
Ja, en de leraren wisten ervan, maar de hele school wist er gewoon van dat het gebeurde. Zeker de volwassenen. Dus het was best wel triest dat daar niks aan gedaan werd.
Ja, dat vind ik ook wel heftig inderdaad. Ik denk dat dat nog steeds heel veel gebeurt. Ja, mooi dat je dan anderen daarmee kan inspireren.
Ja, zeker. Het is ook een onderdeel natuurlijk binnen mijn bedrijf. Ik coach natuurlijk de ondernemende vrouwen die stress ervaren. Maar daarin zit het pestverleden vaak toch wel verweven. Als ik kijk naar de klantenkring, hebben ze ook heel vaak het pestverleden.
Ja?
Ja, dat
Ja,
komt echt
wel
heel vaak
iets.
voor.
Ja, is wel iets wat toch wel vaak voorkomt.
Dus ja, extra fijn om ze natuurlijk te kunnen inspireren en motiveren.
Ja.
Als jij voor de luisteraars nog iets zou mogen meegeven, waarmee je ze alvast een eerste stapje kunt zetten, of het nu binnen het ondernemerschap is of juist het stukje eetstoornis, wat zou dat dan zijn?
Nou ja, ik kan heel veel stappen en tips geven, maar ik zal eventjes iets eerst dan eerst even gerichter op het stukje eetbuien. Nou ja, ik heb sowieso meerdere stappen, maar ik denk dat het sowieso belangrijk is. Hè? Dit vind ik altijd een hele belangrijke. Dit geldt trouwens ook voor het ondernemerschap. Verander het verhaal in je hoofd als jij niet verder komt. Als jij het gevoel hebt dat je vastloopt en je hebt het gevoel dat je op wat voor manier, of je nu eetbuien hebt, of je nu in je onderneming geen stappen zet of niet verder komt, of wat dan ook. Ga eens kijken naar wat vertel jij jezelf? Welk verhaal vertel jij jezelf? Want als jij tegen jezelf vertelt dat iets niet gaat lukken, als jij tegen jezelf vertelt dat je deze situatie maar moet accepteren omdat het voor jou niet anders kan, dan gaat het ook niet veranderen. Dus je moet eerst heel bewust worden. Het begint echt bij bewustwording. Altijd, alle verandering begint bij bewustwording. Dus wees dus heel bewust van wat zeg jij tegen jezelf, waar geloof je in en waar hou je aan vast. En daarna ga je dus kijken welk nieuw verhaal ga ik neerzetten? Welk nieuw verhaal ga ik schrijven? Wat ga ik mezelf vertellen? Wat wil ik geloven? En wat kan ik geloven? Dus ik zeg bijvoorbeeld, nou, even een heel simpel voorbeeld. Het gaat dan over het stoppen met roken. Ja, dus of het nu met eten is of met wat dan ook. Ik had heel erg, toen ik ging stoppen met roken, ik had niet het vertrouwen dat ik voor altijd kon stoppen. Dat was te groot in mijn hoofd. Dus ik ging kijken, wat kan ik wel geloven? Nou, ik kon geloven dat ik 3 weken kon stoppen, want dan waren die stofjes eruit. En daarna zie ik wel verder. Dus mocht het te groot zijn, wat kun je wel geloven? Plus, kijk, als jij niet kan geloven dat je ergens kan komen, en je hoeft nog niet te weten hoe of wat of wanneer, maar als jij dat niet kan geloven, dan gaat het niet gebeuren. Maar als jij ervoor open staat om alles wat jij denkt te weten over het ondernemen, over afvallen of wat het ook is, los te laten. Als je ervoor open staat om dat los te laten. En je kunt geloven dat je daar kan komen bij dat doel. Dan weet ik zeker dat het je gaat lukken. Maar als je er niet voor open staat om dat los te laten. En als je niet bereid bent om dat verhaal te veranderen. En als je niet kunt geloven dat je stappen kunt gaan zetten. Dan heeft het geen zin. En dan kun je alle hulp vinden die je maar wilt vinden. Dan kun je de beste psycholoog hebben. De beste business coach of wat dan ook. Maar dit heb jij zelf in de hand. En dit is iets wat ik vroeger heel erg deed bij psychologen, vooral. Dat ik heel erg de schuld gaf. Nou, geen goede psycholoog, want ze kunnen me allemaal niet helpen. Maar uiteindelijk lag het bij mij. Oké, een heel klein beetje bij de psycholoog dat ze daar doorheen prikken. Hè? Dat vind ik dan wel weer. Maar uiteindelijk lag het bij mij dat ik niet ervoor open stond om gecoacht te worden. Om de diepte in te gaan. Om alles eerlijk te zijn. Dus echt, dit is echt het allerbelangrijkste. Wees bewust van wat jij tegen jezelf vertelt. En verander dat verhaal.
Ja, meteen ook een hele mooie natuurlijk. En eentje waar je ook meteen al best wel een heel eind mee kan komen. Want dat bewustzijn en dat verhaal gaan veranderen, al doe je het stapsgewijs, gaat jou wel al helpen om richting de juiste energie te gaan, zodat je ook weer stappen gaat nemen.
Precies, dus dat heeft, ja, heeft ook echt heel veel te maken met energie natuurlijk. He, je wilt in de juiste energie stappen en uit je energie, uit dat, ja, dat geloof, de energie dat het niet gaat lukken en dat het niet mogelijk is. Want daar, vanuit daar, ja, een beetje de wet van aantrekking. Ik weet niet of
Ja.
je daar dan ook bekend mee bent. Maar
Ja.
het is niet zo dat ik per se, ja, misschien toch onbewust dat ik wel een beetje doe volgens de wet van aantrekking. Maar niet dat ik dat bewust volgens dat systeem of heb gedaan. Maar eigenlijk is het wel zo als jij volledig in de energie zit van oké, ik voel me goed, ik ervaar rust. Ook in het echt in het ondernemerschap, dat is echt wat ik ervaar. Als het goed gaat met mij en ik zit echt in mijn energie van het gaat goed met mij, ik heb zin om mensen te helpen, maar het moet niet, zeg maar. Je hoeft niet bij mij te komen. Als het niet klikt, blijf dan maar weg. Als je niet het gevoel hebt dat ik je kan helpen, blijf maar weg. Ook niet iedereen willen helpen, want dat gaat je uiteindelijk heel veel meer energie kosten. Ook slechte mond-op-mond reclame. Dus ja, en als jij in de juiste energie zit en oprecht bent, dan komen ook oprecht de juiste mensen naar je toe. Dat is echt. Dat ervaar jij misschien ook. Ik ervaar dat super sterk, vooral het laatste jaar.
Ja, daar geloof ik ook echt oprecht in. Dat je altijd de mensen wel aantrekt die op jouw energie aangaan en wie je als persoon ook bent.
Ja, maar als jij die energie ook laat zien en als jij ook jezelf durft te zijn. Als jij ook niet, als jij bereid bent om dat masker af te zetten, want anders trek je dus letterlijk de verkeerde mensen naar je toe.
Ja, dan zit je niet volledig in je eigen energie en straal je ook niet volledig uit.
Nee, en dit is dus echt, kijk, over emotie eten. Emotie eten is dus eigenlijk mijn manier van coping geweest om mijn emoties te onderdrukken. Omdat ik natuurlijk een masker droeg. Een masker omdat ik niet afgewezen wilde worden. Ging ik mezelf anders voordoen? Ging ik mensen pleasen? Ging ik andermans verwachtingen nakomen en die aan mezelf opleggen? En nou, dan is eten toevallig voor mij een kopingsmechanisme geweest. En eigenlijk kun je het zo zien: het gaat niet over eten. Ook al denk je, ik hou van lekker eten, dat hou ik nog steeds. Maar ik heb absoluut een gezonde relatie met voeding en geen eetstoornis meer. Maar misschien is het bij iemand anders, is het. Roken of drugs of telefoonverslaving, seksverslaving, gameverslaving, wat het ook is. Ja. Dus eigenlijk, ja, ik kan heel veel vertellen nog over eetbuien, mocht je daar vragen over hebben of over emotie eten. Maar het is eigenlijk een kopingsmechanisme. En het allerbelangrijkste is, hè, over emotie eten, ja, om gewoon oprecht uiteindelijk om dichter bij jezelf te komen. Om gewoon meer jezelf te worden. Waardoor je dus meer rust ervaart, waardoor je dus meer van die levensenergie ook krijgt. Ja. Even in de grote lijnen is dat wel echt mijn waardevolste les, denk ik.
Ja, en een hele mooie, want die houdt natuurlijk ook verband met stress. Als jij durft te kijken naar op welke manier koop ik met dingen, dan kun je ook ontdekken hoe je dan juist die stress kunt omzetten, beetje bij beetje. En ik kan die rust ervaren, ik kan die speelsheid ervaren, dat plezier weer ervaren. En ook dichter bij jezelf komen natuurlijk, want als jij dicht bij jezelf komt, kun je die stress ook bij de wortels aanpakken, stap voor stap.
Ja, en stress is inderdaad, dat zal, ja, jij hebt ook ademwerk gedaan, dus jij weet dat denk ik ook als geen ander. Ik ben nu sinds 1,5 jaar ook veel meer bezig met lichaamswerk. En dus bijvoorbeeld veel meer in mijn lijf gaan zitten. Hè. Veel stress komt natuurlijk ook voort uit wat je denkt, hè, wat je zegt tegen jezelf.
Ja.
Dus ja, dat doe jij volgens mij ook wel in je sessies, denk ik. Maar wat ik vooral echt ervaren heb, is om vooral veel meer in mijn lijf te gaan zitten. Hè, want je hebt een kopingsmechanisme nodig, alleen niet een destructief kopingsmechanisme.
Nee.
En voor mij helpt het supergoed om hard te lopen. Dat is ook de reden waarom ik ermee begonnen ben. Ondanks dat ik het niet leuk vond. En weet je, wat doe jij om ademen, denk ik? Of iets anders misschien?
Ja, onder andere. Maar ook graag gewoon de natuur in. Zoals ik merk van oké, ik heb echt wel een drukke week gehad. Dan heb ik natuurlijk niet een week waarin ik over mijn grens ben gegaan. Maar dan was hij wel echt wel druk. Ondanks dat ik het wel heel leuk vond. Maar dan heb ik wel echt even mijn rust te pakken. En bijvoorbeeld gewoon een hele dag weg te strepen. De natuur in te gaan. Lekker te gaan lezen. En dan luister ik ook vooral naar wat geeft mijn lijf aan waar het behoefte aan heeft.
Ja, precies. Want hoe geef je dan, wat doe je dan in je trajecten, zeg maar, precies als mensen stress hebben? Dus ja, ze komen allemaal bij jou met stress natuurlijk.
Ja, dan ga ik eigenlijk eerst weer samen met ze kijken naar wie ben jij nou eigenlijk? En wat zijn jouw kernwaarden? Want ja, die zijn heel erg belangrijk voor je leven. En je wilt een leven opbouwen die in lijn zijn met die kernwaarden. Dus ik ga eigenlijk eerst altijd terug naar binnen, naar de kern van wie ben jij daar en wat vind jij daar belangrijk? En
Ja.
daarop ga ik kijken naar wat is er nodig. En voor de een is dat grenzen stellen, omdat ze inderdaad heel erg anderen lopen te pleasen. De een geeft zijn grenzen aan, maar die heeft weer een planning die veel te vol zit, waardoor die er gewoon niet komt. Dus het is heel verschillend hoe iedereen daar weer mee omgaat.
Ja, dat is wel iedereen natuurlijk anders, maar inderdaad, als je grenzen stelt, sta je ook, leef je niet naar je eigen waardes, want je gaat weer leven naar andermans waardes.
Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Je kunt best een keer luisteren naar wat een ander zegt, maar jij bent degene die beslist. Ga ik daar aan mee? Voelt dat kloppend voor mij? Voelt het niet kloppend, dan ga je daar gewoon niet aan mee natuurlijk. Maar ook dat is een leerproces wat je niet van vandaag op morgen onder de knie hebt.
Nee, precies. Nee. En als je even eens kijkt, hè, want het onderwerp is dan zeg maar emotie eten of iets met, wat wil je daar nog over weten? Of is er nog iets wat je daarover wilt weten?
Ja, wat ik wel nog zou willen weten is, als je merkt dus als ondernemer, maar ook al ben je geen ondernemer, je merkt dat het gewoon niet goed gaat met je en dat je dus een ongezonde relatie hebt met voeding en je zou hulp willen vragen, hoe zouden ze dat het beste kunnen starten? Want ik kan me voorstellen dat je dat heel spannend vindt in het begin om natuurlijk meteen naar hulp te vragen. Hoe zou
Nou,
je
kijk.
daarmee?
Nou ja, als ik sowieso kijk naar mezelf vroeger. Ik ben dus eigenlijk een beetje via de dokter hulp gaan zoeken. En ik zeg niet dat er iets mis mee is, maar het is wel vaak je wordt doorverwezen naar iemand. En je kan niet zelf kiezen. Volgens mij, in ieder geval is dat nog steeds zo. Met wie je in behandeling wilt. En voor sommigen kan het goed werken, maar naar mijn ervaring zie ik heel vaak dat dan een soort van standaard trajectje op wordt gesteld. En dat er dan ook heel veel, dat er gewoon dingen missen, zeg maar, daarin. En ook niet door een ervaringsdeskundige vaak. En dat vind ik eigenlijk gewoon heel jammer. Dus ja, kijk, mijn advies is sowieso, ga niet weer iets doen wat je al hebt gedaan. Hè? Dus als je wilt afvallen en je hebt eetbuien. En je bent dan naar een coach geweest die alleen helpt met afvallen en je wat voedingsschema's geeft. Ga dat dan niet weer doen, want het gaat nu niet anders zijn. Als je de stap nog te groot vindt om naar een coach te gaan of op gesprek te gaan met een therapeut of wat dan ook, ga kijken of je in je omgeving iemand hebt die je kan vertrouwen. En als het iemand is die het niet zelf ervaren heeft, benoem dan ook letterlijk dat je geen advies wilt. Als je dat niet wilt, want dat kan ook soms frustrerend zijn en iemand anders wil dan helpen en weet niet hoe hij ermee om moet gaan. Maar soms kan dat helpen om het te delen, zeg maar. Maar ik denk wel nog dat het fijnste is om hulp te zoeken met iemand die je echt begrijpt. En die op welk vlak dan ook, bijvoorbeeld met eetbuien, die dan dat zelf ook ervaren heeft. Dat hoor ik in ieder geval van heel veel mensen zo. En het lijkt me, hè, dat vul ik in, het lijkt me zo dat dat gewoon het fijnste is, omdat je dan begrepen wordt en ook het gevoel hebt dat je niet veroordeeld wordt, omdat iemand het zelf ervaren heeft. Ja, en ik denk dat het gewoon is op gesprek gaan. En ook erkennen dat je een probleem hebt. En dat je dan misschien niet zelf vandaan af gaat komen. En dat het samen veel leuker is. En dat je veel meer stappen kunt zetten samen. Snap je? Want alleen, je kan het misschien wel alleen. Hè? Ik heb er super lang over gedaan. Maar als ik misschien de juiste hulp had gezocht, meteen had gevonden, dan was ik waarschijnlijk veel eerder van mijn eetstoornis afgekomen. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje lastig, want soms zie je door alle bomen het bos niet meer. Maar ik denk, ga ook een beetje af op je gevoel. En luister niet naar iedereen om je heen. Want het is sowieso belangrijk dat je een klik hebt met de coach die je helpt, dus de therapeut die je helpt. Want ja, anders ga je toch niet volledig jezelf durven te zijn. Dus dat is sowieso belangrijk. Dus ga daar ook op af. Ja.
Ja, een hele mooie tip natuurlijk en heel waardevol om op die manier te kijken naar wie past bij mij en wie zou mij kunnen helpen met mijn eetstoornis.
Ja, want kijk, zo sta ik er ook oprecht in. Kijk, je hebt mensen die misschien, ik zeg maar, naar mijn podcast luisteren. En nou, die halen misschien wel in mijn podcast, maar die voelen het niet. En die kunnen misschien beter dan jou, ik zeg maar iets. En je hebt mensen die, ja, weer andersom, zeg maar. Dus ik geloof ook heel erg dat niet iedereen, ja, niet iedereen is jouw klant. Dat is ook goed. Dat is ook prima.
Ja, gelukkig, maar dat je gewoon de unieke klantenstroom hebt, want dat maakt het ook wel leuk. Dan krijg je ook juist de klanten die bij jou passen.
Ja, en wel iets wat ik heel erg ervaarde als ondernemer, was ik heel erg zo van, oh je hebt eetbuien, jou kan ik helpen. En waarom kom je niet naar mij? Weet je wel, dat gevoel. Meer niet omdat ik niet helemaal niet vanwege het geld, maar meer omdat ik denk, ik kan jou helpen en waarom zie je dat niet in? Weet je wel, ik vond mezelf de beste. Maar nu snap ik echt, een aantal jaren verder, van niet iedereen past bij jou. Ondanks dat iemand misschien dat probleem heeft waar je in de theorie iemand perfect mee kan helpen, ook op energetisch vlak past niet iedereen bij jou. En dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen, ook als ondernemer, als je dienstverlenend bent in ieder geval.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dan ga je ook anderen niet meer zozeer als concurrentie zien, maar gewoon als versterking van jezelf.
Ja, precies. Want zo kun je eigenlijk elkaar, ja, elkaar ondersteunen, elkaars netwerk gebruiken. Zo zie ik het in ieder geval.
Ja, sluit ik me helemaal bij aan. We zijn allemaal gewoon elkaars verlengde.
Ja.
Dan is het natuurlijk wel leuk als er luisteraars zijn die denken: Goh, ik vind Demi wel heel erg inspirerend. Ik zou graag meer willen weten over wat zij doet. Waar kunnen mensen jou dan vinden en benaderen?
Heb je even? Nee. Ik heb heel veel verschillende Instagrams en platformen, maar ik zal even degene benoemen waar ik het meest actief op ben. ADHD. Ik heb op Instagram ben ik het meest actief op @liefde voor je leven. Maar als je mijn naam intoetst, Demi Ophay, dan vind je meerdere accounts. Dus mijn hardloopaccount, privé, zakelijk en nog wat anders. Ook op TikTok. En ja, dan kom je ook automatisch bij mijn website uit. Of damescoaching.nl, liefdevoorjeleven.nl. En ja, daar staat sowieso heel veel geschreven. Ook straks mijn boek wat online komt, waarschijnlijk in januari. En mijn podcast, ja, alles kun je daar vinden.
Nou, en ik vond het heel spannend wat je boek betreft, lijkt me natuurlijk dat straks ook eindelijk echt de wereld ingeslingerd gaat worden.
Dat is wel spannend. En dan komen toch wel die gedachten omhoog van dat is niet goed genoeg. Het moet beter, weet je. Toch wel dat. Maar ja, soms mag het ook wel een beetje kritisch. Maar je merkt dan toch wel dat het nooit snel goed genoeg is soms.
Nou, zolang je het bij jezelf maar herkent dat je dat stemmetje hebt, dan ben je al een heel eind op pad.
Precies. Ja.
Nou, ik wil jou in elk geval heel erg bedanken voor je openheid, maar ook je mooie, leuke inspiratie. En het is ook wel fijn om toch een beetje die ADHD door de podcast te hebben. Dat maakt het ook wel weer heel authentiek natuurlijk. En natuurlijk wil ik ook de luisteraar bedanken voor het luisteren naar deze podcast. We vinden het altijd leuk als je ons wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Je kunt mij persoonlijk benaderen via Instagram, maar natuurlijk ook Demi. En dan ook je graag weer te zien bij een volgende podcast.
Ja, en geef even een 5-sterren review bij Petra en doei doei.